Mette. Hadden we goed effe. En dan hebben we het in het bijzonder gehad over goed en kwaad. En wat kunnen we daarmee doen? En ja, hoe werkt dat in ons leven? En dat is niet zo eenvoudig. Het zijn soms erg moeilijke begrippen, goed en kwaad. Het lijkt eigenlijk zo vanzelfsprekend, zo makkelijk uitgesproken. Je hebt goed en je hebt kwaad. En dan ben je, alles is duidelijk. Maar er zijn heel veel verschillende inzichten, waardoor je op een andere manier tegen die begrippen aankijkt. En als je niet op, dezelfde golflengte zit van elkaar, dan kun je soms heel verkeerd uitkomen. En dan krijg je soms enorme grote wrijvingen. Nou, een aantal factoren die bijvoorbeeld van invloed zouden kunnen zijn op jouw perceptie van goed en kwaad, zijn onder andere je nationaliteit. Toen ik in Engeland woonde, woonde ik samen met verschillende jongens uit verschillende landen. Een van die landen, ik zal het land niet noemen, maar een van die landen is het erg eerzaam als jij een goede leugenaar bent. Als je een goede leugen kunt vertellen, zelfs in je eigen familie. En het is je gelukt, dan is dat eerbaar. Dat was voor mij erg moeilijk, want ik ben opgevoed dat je niet mocht liegen. En helaas, voor mij, lukte mij dat ook nooit. Ik probeerde het natuurlijk wel. Hè. Mijn vierde jaar, opstandigheid tegen mijn ouders en zo. Maar mijn ouders konden altijd mijn oren zien of ik loog of niet. Dus ja, dat hielp mij niet verder. Ik kon geen goede commando zijn enzovoort. Maar wat doe je dan? Als het in de ene cultuur eerbaar is en in de andere cultuur is het strafbaar. En wij weten in de Bijbel staat, leugenaars zullen koninkrijk God niet beërven. Hoe rijm je dat dan als christen? Denk aan de legerdienst. Denk aan de leerplicht. Denk aan de positie van de vrouw. En ga maar door. Dan krijg je een heel ander beeld. Afhankelijk van de nationaliteit waarin je bent geboren. Denk aan je geslacht. Dat kan ook een factor zijn die van invloed is op jouw perceptie van goed en kwaad. Mannen denken soms helemaal anders dan vrouwen. En vice versa. En het is vaak moeilijk om elkaar te begrijpen. Ook onder christenen. Denk aan je opvoeding. De inzichten en regels die je hebt meegekregen van je ouders. En of opvoeders. Niet iedereen heeft ouders. En of opvoeders. Die bepalen mee jouw inzichten, jouw begrip, jouw perceptie van goed en kwaad. En of je wil of niet, ik merk het in mijn eigen leven, je gaat steeds meer lijken op je ouders. En je zet je er tegenaf als je jong bent. En dan wanneer je dan zelf kinderen hebt en ouder wordt, dan denk je van, oh ja, zo stom waren mijn ouders dan toch niet. Of, oh ja, daar hield ik toen geen rekening mee, daar moesten mijn ouders wel rekening mee houden. Maar als jouw ouders jou iets hebben aangebracht, heb je een bepaald idee over wat goed is en een bepaald idee over wat kwaad is, dan neem je dat ook mee. En dan moet je daarmee afrekenen later in je leven. Een ander voorbeeld is die leeftijd. Jonge mensen, die moeten vaak nog leren van hun fouten. En wij als ouders, wij moeten machteloos toezien hoe onze kinderen fouten maken. En we willen hen daarvoor behoeden, dus we willen zeggen wat ze moeten doen, maar dat werkt averechts, dat werkt niet altijd. Ze willen niet altijd horen wat ze moeten doen. Ze willen zelf ontdekken wat ze moeten doen, wat ze kunnen doen, wat ze willen doen, wat ze moeten doen. Ze moeten er zelf achter komen. Ze moeten als het ware hun neus stoten. Oudere mensen, je zou denken dat ze vaak geleerd hebben van hun fouten. Door schade en schande zijn ze wijzer geworden. Dat zou zo moeten zijn. En meestal is dat ook het geval, niet altijd. Maar meestal hebben ze geleerd door schade en schande. Weten ze van, hé, zo moet ik niet handelen. En dan krijg je een bepaalde perceptie van wat is goed en wat is kwaad. Een ander factor die ervan invloed is je beroep. Dan sta je misschien niet bij stil. Maar er is een heel groot verschil tussen een straathoekwerker, iemand in een opvangtehuis, iemand in een vluchtelingenhuis, iemand in een asielzoekerscentrum, en een politieman, of een rechter, of een advocaat. Dat kan soms lijnrecht tegenover elkaar staan, de openbare aanklager en de verdediger. En toch werken we met dezelfde begrippen van goed en kwaad. Aan de hand van je beroep ga je soms goed en kwaad nuanceren. Of je wil of niet. Een andere factor die je mee bepalend kan zijn, is je geloof. Wanneer God een bepalende factor speelt in jouw leven, dan stuurt Hij jouw begrip van wat is goed en van wat is kwaad. En de Bijbel is dan jouw leidraad, jouw meetstoer. En dat wijkt soms helemaal af van wat de maatschappij leert. En hoe ga je dan mee om? Een ander factor die bepalend kan zijn, is je gezinssamenstelling. Ben je alleen samen? Of ben je gehuwd? Ben je gehuwd met kinderen of zonder kinderen? Dat is allemaal van invloed. Ben je enig kind thuis, of ben je er één van 10? Dan krijg je een heel groot verschil in je perceptie van goed en kwaad. Of wij willen of niet. En ik kan het heel mooi uittekenen. Ik kan precies zeggen wat goed is en ik kan precies zeggen wat kwaad is. Maar wanneer je te maken hebt met een groot gezin, dan kunnen die verhoudingen soms nog wel eens schuiven. En ik sta niet altijd open om daar rekening mee te houden. Wat ik wel zou moeten doen. Dus er zijn nuances mogelijk. Nu, je begrijpt dat dit zijn maar een paar van de factoren die van invloed zijn op goed en kwaad in ons leven. Snap je dat er grote verwarring kan zijn in het leven van christenen? Ik heb het nu even alleen over christenen. Snap je dat er grote verwarring kan zijn? Afhankelijk van je achtergrond, afhankelijk van je perceptie, afhankelijk van wat je hebt meegemaakt, afhankelijk van wat je doormaakt. Als je midden zit in problemen in je leven, persoonlijke problemen, dingen die je zijn aangedaan, dan kunnen de begrippen goed en kwaad soms wel enigszins veranderen. Terwijl eigenlijk, als je het op papier schrijft, is het heel erg simpel. Het is of goed of kwaad. En toch zijn we nuances. En toch zijn we christenen. En hoe gaan we daar dan mee om? Nu, ik wil vandaag alleen even stilstaan bij een aantal voorbeelden van goed en kwaad in het boek Esther. Ik maak enkel wat afsluitende gevolgtrekkingen. In dat weekend hebben we er natuurlijk veel over gesproken. En vanuit verschillende mensen hebben we er ook gesproken. We hebben de kinderen geprobeerd iets mee te geven. Van hoe gaan ze ermee om? Want zij staan er helemaal voor hun leven. Ook Jonas bijvoorbeeld, in de middelbare school. Hoe ga je ermee om met goed en kwaad in jouw leven en op school? Kijk maar alleen op het voetbalplein. Ja, hij heeft mij geschud. Ja, wat is je eerste respons? Tik die terug. Maar als christen zouden we niet een tikje terug moeten doen. En toch, emotioneel gesproken, worden we soms geraakt in onze emoties. En voordat we hebben nagedacht, hebben we al een tikje teruggegeven. Hoe werkt het dan in het leven? Nou, voor mij was het heel interessant om alleen in de levens van de hoofdpersonen van het boek Esther. Dus sla Esther maar open, we komen zo aan. Ahasveros, koning Ahasveros. Koningin Wasti, Esther, oftewel Hadassa, Mordecai en Haman. Alleen even die personen. Dan krijg je al een heel globaal beeld van hoe werkt de goed en kwaad in hun leven. Nou, als je even met mij opstaat, Esther, en dan hoofdstuk 2, versen 3 tot en met 7. Ik ga niet het hele boek behandelen, ik moedig je aan om dat in één keer te lezen. Ik haal er gewoon wat dingetjes uit. Even kijken als ik het kan vinden, hoofdstuk 2 vers 3. Men zoeken voor de koning jonge meisjes, maagden, schoon van uiterlijk. Daartoe stellen de koning ambtenaren aan in alle gewesten van zijn koninkrijk. Die alle jonge maagden, schoon van uiterlijk, moeten bijeenbrengen in de burcht Susan in het vrouwenhuis. Onder opzicht van de koninklijke hoveling Hegai, de bewaker der vrouwen. Daar stellen men de schoonheidsmiddelen tot haar beschikking. Het meisje dan, dat in de ogen des konings het schoonste zal zijn, wordt de koningin in de plaats van Wasti. Dit voorstel verwierf de goedkeuring van de koning en hij handelde ernaar. Nu was er in de burcht Susan een Joodsman, wiens naam was Mordecai, de zoon van Jair, de zoon van Simi, de zoon van Kis, een Benjaminiet, die weggevoerd was uit Jeruzalem, met de ballingen die weggevoerd waren met Jechonia, de koning van Juda, welke Nebukadnessar, de koning van Babel, in ballingschap had weggevoerd. Hij was de pleegvader van Hadassa, dat is Esther, de dochter van zijn oom, want zij had vader nog moeder, een meisje, bekoorlijk van gestalte en schoon van uiterlijk. Bij de dood van haar vader en moeder had Mordecai haar als dochter aangenomen. Hartstikke goed, zou ik zeggen, dat Esther, oftewel Hadassa, wordt opgevangen door haar achterneef, die zijn oom haar achterneef. Dus de dochter van zijn oom. Door de achterneef van Esther, Mordecai. En nadat ze wees geworden is, we weten niet hoe ze wees geworden is. We weten alleen dat haar vader en moeder overleden zijn. Om wat voor reden ook. Wat de oorzaak is, weten we niet. En hij neemt haar op. En hij neemt haar op als zijn dochter. Dat is natuurlijk een hele goede zaak. Het is een kwade zaak. Als je dan even wat er terugslaat, hoofdstuk 1. Het is een kwade zaak. Dat koningin Wasti weigert om te komen naar koning Ahasveros. We kennen allemaal het verhaal. Ze weigert om te komen. Kijk maar in vers 12. Hoofdstuk 1 vers 12. Koningin Wasti weigerde echter te komen op het bevel des konings. Dat de hovelingen haar overbrachten. Waarop de koning in hevige gramschap ontstak. En zijn toorn in hem ontbrandde. Nu het gaat mij er even niet om of ze nu gelijk had of ongelijk. Hij was een beetje vrolijk van de wijn, als je het weet. En hij laat haar komen. Hij wil dat zij komt om op te dragen. En om haar eigenlijk ja, een soort modeshow te laten lopen. Hij wilde even met haar pronken. Hij wilde haar laten zien aan de andere hoogwaardigheidsbekleders. Ze had een goede reden. Dat is aan iedereen om zelf in te vullen. Maar dat is de reden waarom hij haar riep. Maar zij zei, nee, ik kom niet. Nu, de reactie van de koning is verdragend. Niet alleen in haar leven, maar ook in het leven van de koning. Zoals we gelezen hebben in vers 12. De koning was kwaad door haar uitging. Het is natuurlijk logisch dat zij een voorbeeldfunctie heeft. Iedereen kijkt naar de koning en de koningin. Of je nu wil of niet, dat doen we in België ook, dat doen we in Nederland ook. Je kijkt naar de eerste politieke, je kijkt naar de regering, je kijkt naar de koning en de koningin. En dat wordt allemaal heel erg groot uitvergroot. Wat een gewone schermutseling kan zijn in een gewoon huishouden, wordt zo enorm uitvergroot dat... Ja, je huwelijk is een open boek. Dat was hier ook zo. Nu, de raadgevers van de koning voelen zich genoodzaakt om de koning te adviseren om haar als koningin te vervangen. Ik weet niet of dat hier zelfs mogelijk zou zijn in België of in Nederland. Maar daar was het schijnbaar mogelijk. En dat is het advies wat ze gaven. Omdat zij de koning eigenlijk als het ware beschaamd had. Het is een kwaaie zaak. En tegelijkertijd is het een goede zaak. Want het is een goede zaak voor het Joodse volk. Want het is maar de vraag of koningin Wasti ingegeven zou hebben, opgekomen zou zijn voor het Joodse volk, met de haatgevoelens die Haman had. Je kent het verhaal. Haman wilde de Joden allemaal uitroeien. Ik weet niet of koningin Wasti dat zou hebben opgenomen voor de Joden. Misschien wel, ik weet het niet. Maar in ieder geval, zoals het nu uitwerkt, dat Esther koningin wordt, is het een goede zaak voor het Joodse volk. Want zij krijgt het voor elkaar, onder andere zij krijgt het voor elkaar, dat Ahasveros het opneemt voor de Joden. Als je kijkt naar hoofdstuk 2, vers 1 tot 8, hebben we net gelezen, dan zie je dat het een goede zaak is dat Esther wordt voorgedragen als een van die meisjes. Er wordt gezocht naar al die meisjes in het hele Rijk, en het Rijk was 127 gewesten, dat was een enorm supergroot Rijk. Zij is een van die meisjes die wordt voorgedragen om eventueel kandidaten te zijn om in de plaats van koningin Wasti te komen. Dat is een goede zaak, zou je denken. Tegelijkertijd, als je even naar hoofdstuk 2 gaat en naar vers 10 kijkt, tegelijkertijd denk ik dat het een goede zaak en een kwade zaak is. Wat gebeurt er? We hebben net gelezen. Wat was haar eigenlijke naam? Haar echte naam was Hadassah. Waarom moet ze dan nu opeens Esther heten? Heb je er wel eens voor stilgestaan? Want boven in onze Bijbel, daarboven staat gewoon Esther, er staat niet Hadassah. Waarom wordt ze nu Esther genoemd in plaats van Hadassah? Nou, Hadassah was een erg Joodse naam. Ik heb verder geen bewijs voor. Maar wat ik wel weet, kijk eens in vers 10 van hoofdstuk 2, wat staat daar? Esther had haar volk en haar afkomst niet bekendgemaakt. Daar Mordecai haar geboden had, dat zij die niet zou bekendmaken. En kijk dan eens in vers 20, hetzelfde hoofdstuk. Esther had haar afkomst en haar volk niet bekendgemaakt zoals Mordecai haar geboden had. Want Esther bleef naar het moord van Mordecai handelen, zoals toen zij bij hem opgevoed werd. Hij had haar aangenomen als dochter van hem. En hij had haar opgevoed. En zij bleef zo handelen. En wat had hij tegen haar gezegd? Maak uw naam en uw afkomst niet bekend. En dat heeft ze daar ook niet gedaan. Want we weten wanneer dat wel gebeurt, hè, wanneer de scepter wordt aangereikt, de komende zorg. Dan pas zegt het, hè, wanneer die. Als Haman helemaal geen moordplannen had gehad, zou ze het ooit bekend hebben gemaakt? Dat weten we niet, misschien wel, maar in ieder geval, het lijkt erop dat het niet zo zou zijn. Nu had ze geen keus meer. Ja. En wat heb ik nou geleerd van mijn ouders? Ik heb van mijn ouders geleerd dat ik niet mag liegen. Zeg niet dat ik nooit heb gelogen. Mijn ouders hebben mij opgevoed dat ik niet mag liegen. De Bijbel zegt, leugenaars zullen het koninkrijk God niet meer erven. Mordecai geeft Esther de opdracht om te liegen. Hij geeft haar de opdracht om dingen te verzwijgen. Ja, wat moet ik daar nu mee aan? Ik worstel daar wel mee zelf persoonlijk. Liegen mag niet van God. En toch zien we dat dit leugentje om best wil, of hoe je het ook wil noemen, of het halve waarheid spreken, of de waarheid verzwijgen, zien we dat God het toch kan gebruiken om uiteindelijk Esther, Hadassah, koningin te laten worden en zo het Joodse volk te redden van de moordplannen, de uitroeiing van Haman. Voor mij is het niet zo gemakkelijk om te zeggen of liegen in deze situatie dan goed of kwaad is. Maar soms zijn er schijnbaar nuances en moeten wij oppassen om niet te zwart-wit denkend te zijn. En dat is mijn probleem in het hele leven, altijd al geweest. Ik ben een enorme zwart-wit denker. Soms zijn er ook grijze vlakken. En ik weet zelf niet hoe ik daarmee om moet gaan, dat zal ik zeggen eerlijk. Ik weet het niet. Maar ik kan niet om het feit heen dat er soms in de Bijbel, er zijn meerdere voorbeelden, dat er soms wel wat nuances zijn. En hoe ga ik daar dan mee om? Als zwart-wit denken. Niet makkelijk. Voor mezelf. Kijk in hoofdstuk 2, vers 21 tot en met 23. Mordecai doet een goede zaak door het complot van Bigthan en Teres tegen koning Ahasveros te verijdelen. Kijk maar mee, vers 21, lees dat even voor. In die dagen dan, toen Mordecai in de poort des konings zat, werden Bigthan en Teres, twee hovelingen des konings, behorende tot de dorpelwachters, zeer verbitterd. En zij trachten aan koning Ahasveros de hand te slaan. Mordecai kwam dit echter te weten en hij vertelde het aan koningin Esther. En Esther zeide het de koning, namens Mordecai. De zaak werd toen onderzocht en juist bevonden. En die twee werden op een paal gespietst. En het werd in de kronieken opgeschreven in tegenwoordigheid des konings. Nou, allemaal heel luguber. Ik weet niet waarom die jongens verbitterd werden. Ik weet niet waarom ze zijn achtergesteld. Ik weet alleen dat ze moordplannen hadden. Het zat dus schijnbaar zo hoog dat ze de koning ten dood wilden brengen. Mordecai verijdeld door Mordecai's ingrepen, doordat hij het heeft verteld, wordt het voorkomen. Doordat hij de waarheid vertelt, worden er wel twee mannen gedood. Maar anders zou de koning misschien gedood zijn geworden. Nou, hij heeft ermee moeten afrekenen in zijn eigen leven. De gevolgen van zijn uitspraken, Mordecai. Die mannen hebben er ook mee moeten leven. Niet lang, want daarna zijn ze natuurlijk gedood. Dus er is altijd een consequentie verbonden aan goed en kwaad. En wat je ermee doet in jouw leven. Het goede ervan is, het wordt opgeschreven in de kronieken. En we zullen later ook zien dat de koning die vergeet het gewoon. Mordecai wordt niet beloond. Maar doordat het opgeschreven is in de kronieken, herinnert de koning zich later wat er is gebeurd. Esther, zij werd koningin. Ja, dat kun je lezen, dat weten we. Hadassah wordt de koningin. Maar wat doe je dan? Hoe zie je dat als Esther koningin is? Want die koning had heel veel bijvrouwen. Zij werd de koningin. En hij had tegelijkertijd zoveel bijvrouwen. Dit is geen goede zaak in mijn ogen. En toch draait het uiteindelijk uit op de redding van het Joodse volk. Ondanks dat zij haar man, de koning, moet delen met een enorm veel bijvrouwen. Hoe ga je er dan mee om als christen? Als gelovige? Hoe kan het nou, die koning, met zoveel bijvrouwen? Eén man, één vrouw. In de echte wonden. En toch. Ik vind het heel moeilijk voor mezelf, hoor, om daarmee mee te werken. Nu, wat ik heb gezien in het boek Esther is dat God kan overal en altijd ingrijpen in de geschiedenis. En in het leven van individuele personen, bijvoorbeeld Esther, maar ook van hele families en ook van hele volken, kan God ingrijpen. God kan slechte gebeurtenissen en situaties, kan hij gebruiken en ze omdraaien tot iets goeds. Ook al snap ik het niet, ook al weet ik niet hoe het is gebeurd, maar God kan het wel. Let op de woorden van Mordecai in hoofdstuk 4, vanaf vers 10. Esther echter droeg Hatak op tot Mordecai te zeggen, alle dienaren des konings en de inwoners van des konings gewesten, weten dat voor ieder het zijn man of vrouw, die ongeroepen tot de koning in de binnenste voorhof komt, deze ene wet bestaat, dat men hen doden zal. Alleen diegene blijft in het leven gespaard aan wie de koning de gouden scepter toereikt. Ik nu ben in geen 30 dagen bij de koning geroepen. Toen men Mordecai dit bericht van Esther had medegedeeld, zeide Mordecai tot dat men Esther antwoorden moest. Beeld u niet in dat gij alleen van al de Joden ontkomen zult, omdat gij in het paleis des konings zijt. Want als gij in deze tijd blijft zwijgen, dan zal er voor de Joden wel van andere zijde redding en uitkomst opdagen. Maar gij en uw vaders huis zult omkomen. En wie weet of gij niet juist met het oog op deze tijd de koninklijke waardigheid verkregen hebt. Nu, uiteindelijk wordt de Hamans plan om alle Joden uit te roeien, omdat hij haatdragend is tegenover Mordecai, omdat Mordecai niet voor hem boog in de poort. Hij kon Mordecai gewoon niet uitstaan. En hij hield het niet bij Mordecai. Nee, hij ging verder met het hele volk uit te willen roeien. Zijn plan wordt verijdeld door onder andere het moedige optreden van koningin Esther. Want ze was in 30 dagen niet bij de koning geroepen. Ik weet niet wat hij die andere 29 dagen gedaan heeft, niet 30 dagen. Maar in ieder geval was zij niet bij hem geroepen. Als hij de gouden scepter niet had aangereikt aan haar, dan had zij volgens de letter van de wet ter dood gebracht moeten worden. En toch ging ze. Wat Mordecai zei, had tegen haar gezegd. Misschien bent ge wel voor deze reden tot de koninklijke waardigheid geroepen. Misschien heeft God een plan. Zij was niet alleen verantwoordelijk voor de redding van de Joden. Als je het boek Esther kent, wat zie je dan? Alle Joden in de burcht Susan hebben een steentje bijgedragen. Heeft er wel eens bij stilgestaan? En God heeft de leiding gegeven. Kijk in vers 15, waar we net waren. Kijk in vers 15. Toen zeide Esther dat men Mordecai zou antwoorden, ga heen, vergader al die Joden die zich in Susan bevinden, en vast om mijnentwil, eet of drink 3 dagen, zo min als des nachts als des daags. Ook ik en mijn dienaressen zullen op dezelfde wijze vasten. En dan zal ik tot de koning gaan, ondanks het verbod. Kom ik om, dan kom ik om. Mordecai dan ging heen en handelde overeenkomstig alles wat Esther hem geboden had. Esther, haar dienaressen, alle mensen, alle Joden in de burcht Susan. 3 dagen en 3 nachten. En wiens hand was daar? Gods hand was daar. Dus samen wordt dat plan verijdeld van Haman. Nu uiteindelijk, we kennen het verhaal, uiteindelijk wordt Hamans plan de Joden uit te roeien verijdeld door het moedige optreden van koningin Esther. Maar iedereen van alle Joden hadden eraan meegewerkt. Nu hou dat even in je gedachten. Met betrekking tot de begrippen goed en kwaad. Nu stap ik even weg van het boek Esther. De dochter van Herodias. Kijk, als je Matteüs hoofdstuk 14 opslaat. De dochter van Herodias. Matteüs 14. Ik ga het even voorlezen, vers 1 tot en met 12. In die tijd hoorde Herodes, de viervorst, wat van Jezus verteld werd. En hij zeide tot zijn dienaars, dat is Johannes de Doper, hij is opgewekt uit de doden, en daarom werken zijn krachten in hem. Want Herodes had Johannes laten grijpen, geboeid en gevangen gezet, ter wille van Herodias, de vrouw van zijn broeder Philippus. Want Johannes zeide tot hem, gij moogt haar niet hebben. En hoewel hij hem wilde ter dood brengen, vreesde hij de scharen, omdat ze hem voor een profeet hielden. Maar op het geboortefeest van Herodes danste de dochter van Herodias in hun midden en zij behaagde Herodes, waarom hij haar onder ede toezegde haar te geven wat ze maar vragen zou. En zij, opgestookt door haar moeder, zeide, geef mij hierop een schotel, het hoofd van Johannes de Doper. En de koning werd bedroefd, maar om zijn eden en om hen die mede aanlagen, beval hij het haar te geven. En hij liet Johannes in de gevangenis onthoofden, en zijn hoofd werd op een schotel gebracht en aan het meisje gegeven, en ze bracht het aan haar moeder. En zijn discipelen kwamen en namen zijn lijk weg en begroeven hem, en ze gingen heen en berichten het aan Jezus. Dat is interessant, hè, als je kijkt naar Handelingen hoofdstuk 13. Dan zie je dat Herodes is de zoogbroeder van Menahem, hè? Manahem. En wat is zo sprekend aan zijn zoogbroeder? Dat hij vol van de geest was. Dat hij samen bad met de andere oudsten daar, de anderen die vol van de geest waren, om Paulus en Barnabas uit te sturen. Dat is de zoogbroeder van deze Herodes. De viervorst. Het is niet verbazend dat hij Johannes de Doper graag hoorde. Hij was goed opgevoed. Hij wist veel beter. En toch ging hij mee in het kwaad. En hij geeft dan die eed aan Herodias, de dochter van de vrouw van zijn broer Philippus. En waarom was hij zo kwaad op Johannes de Doper? Waarom was hij zo kwaad op Johannes de Doper? Omdat ze zei dat hij aan het goederen was. En dat was hij ook. Hij mocht niet samen zijn met de vrouw van zijn broer. Dat mocht hij helemaal niet. En toch deed hij het. Nu Herodias, haar dochter, die behaagde Herodes ten zeerste. En hij zegt, ja, vraag me wat u wilt. En wat is nu het contrast met Esther? Wat vraagt Esther? Want Ahasveros stelde haar dezelfde vraag. Die zei tegen haar, wat wilt gij? En u zult hem krijgen. En zij zegt, dat mijn volk in leven mag blijven. Alle Joden. En wat zegt Herodias? Geef me het hoofd van de man die mijn moeder beschuldigt van hoerderij. Johannes de Doper, onschuldig man, die in de gevangenis zit. Omwille van dat hij de waarheid Gods spreekt. Nou, Herodes had het niet hoeven te doen hoor. Had gewoon kunnen zeggen, ja, dat is natuurlijk onzin. Vraag voor een ijsje, vraag voor een nieuwe fiets, vraag voor een nieuwe laptop, vraag voor een koets, vraag voor een paard, of weet ik veel wat. Maar je vraagt er niet het hoofd van iemand anders, omdat hij de waarheid zegt. En toch omwille van zijn eden doet hij het wel. Zie je het verschil tussen met Esther? Esther vraagt om leven en de dochter van Herodias vraagt om dood. Hebben ze allebei niet dezelfde begrippen, goed en kwaad? En kijk hoe ze ermee omgaan. Het is duidelijk dat die ene, de dochter van Herodias, kiest voor het kwade. En wat levert het haar op? Ze is opgestookt door haar moeder. Ik weet niet hoe oud ze was. Maar in ieder geval heeft ze wel haar moeder gehoorzaamd in het kwade. Hoe zou jij handelen als jou dezelfde vraag gesteld wordt? Zou jij zeggen van ja, maar dat doe ik? Of zou je iets anders vragen? En dat is waar we allemaal mee moeten worstelen, tussen die begrippen goed en kwaad. En de nuance tussenin, en ik wil het niet hebben over alle schakeringen van goed en kwaad en de grijze vlak. Hier heb je twee duidelijke contrasten. Je kunt vragen voor het leven of je kunt vragen voor de dood. En de een vraagt voor het leven en de ander vraagt voor de dood. Kijk eens in Genesis 4. Nog zo'n mooi voorbeeld. En er zijn talloze voorbeelden. Die hetzelfde principe benadrukken. Genesis 4, vanaf vers 3. Na verloop van tijd nu bracht Kaïn van de vruchten der aarde aan de Heere een offer. Ook Abel bracht er een van de eerstelingen zijn schapen van hun vet. En de Heere sloeg acht op Abel en zijn offer, maar op Kaïn en zijn offer sloeg er geen acht. Toen werd Kaïn zeer toornig en zijn gelaat betrok. En de Heere zei tot Kaïn, waarom zijt gij toornig en waarom is uw gelaat betrokken? Moogt gij het niet opheffen indien gij goed handelt? Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen. Maar Kaïn zei tot zijn broeder Abel, laten wij het veld ingaan. Toen zij nu in het veld waren, stond Kaïn tegen zijn broeder Abel op en doodde hem. Toen zeide de Heere tot Kaïn, waar is uw broeder Abel? En hij zeide, ik weet het niet, ben ik mijn broeders voeder? En hij zeide, wat hebt gij gedaan? Hoor, het bloed van uw broeder roept tot mij van de aardbodem. Wat een verschil, hè? Tussen Abel en Kaïn. Maar moest het zover komen? God zegt dat niet. God waarschuwt erop. Hij zegt, jongen, waarom ben je zo boos? Waarom kijk je zo toornig? Waarom is je gelaat zo betrokken? Hij wist het al, maar hij vraagt het ook aan hem. Mag je het niet opheffen als je goed doet? Nou, duidelijk, verkeerd geofferd. En God heeft hem niet met een bliksemflits kopje kleiner gemaakt. Hij heeft hem niet in één keer gedood. En in geen zin, helemaal niet. God zegt juist tegen hem, je mag het opheffen als je goed doet. Dat is jouw keus. En hij zegt niet, jouw broer Abel is veel beter. Nee, dat zegt hij helemaal niet tegen Kain. Abels offer was geaccepteerd. Abel had juist geofferd. Hij had gedaan wat God had gevraagd. En toch wordt Kain kwaad op zijn broer. Hij is jaloers, hij is verbitterd, ik weet niet wat. En hij ziet niks anders, ziet geen andere mogelijkheid dan zijn broer een kopje kleiner te maken. Omdat zijn broer goed heeft gedaan. Zie je het contrast weer tussen goed en kwaad? Hij heeft het fout gedaan. En wie wordt er gestraft? Degene die goed heeft gedaan. Wie werd er gestraft? Johannes de Doper. Degene die goed had gezegd. Degene die goed had gesproken. Ontslaat ons dat van goed doen? Nee. God is licht en bij hem is geen enkel spoor van duisternis. Wij moeten altijd in het licht wandelen. Dat moet ons streven zijn. Ongeacht wat de duisternis zegt. Ongeacht wat de duisternis doet. Nou, de vraag die ik wil stellen aan jou is, de vraag die ik aan mezelf stel elke dag weer opnieuw, is, wat ga jij doen in jouw leven? Want of je wil of niet, of je nou op het voetbalplein staat, of in de winkel staat, of waar dan ook, elke dag zul jij een keuze moeten maken tussen goed en kwaad. En ik had er gisteren nog aan de hand, ik was in Godzijde, was mijn pleegdochter aan het ophalen uit Italië. En ik rijd terug en ik weet dat daar een druk spul is daar waar ik zo de bocht om rijd. Ik rijd er altijd heel zachtjes. Ik ga iets van een 15 kilometer en ik zie daar wat mensen op de stoep wandelen en die komen en, die willen zo de straat, de kinderen willen zo de straat op rennen. En de rent er ook in zo de straat, zo voor mijn auto, nou ik stop. En dan zeg ik zo. En dan zegt die moeder tegen mij. Ik reed 15 waar ik 50 mocht rijden. Ik stop zodat haar kind niet onder mijn auto ligt. Terwijl dat kind die zo stom is om over te rennen tussen twee auto's door. Waar ik rekening mee hield. Dan denk ik bij mezelf, nou laat ze mee oversteken. Dus ik zeg, ga maar. En toen ze zo tegen, nou. En de overkant. Ik draai mijn raam open. Ik zeg, mevrouw. Ik reed 15 kilometer hoor. En ze begint me toch van mijn kak te maken. Ik zeg, ja, kun je een beetje je kinderen vasthouden? Opvoeden. Ja, ik was eigenlijk wel best wel kwaad. Ik heb het dan nog beheerst, maar ik denk bij mezelf, jongens, hé. Ik was degene die goed deed, dacht ik. Ik had ook gewoon 5 kunnen rijden, lag mijn kind er wel onder. En dan was zij nog kwaad. Ik denk bij mezelf, nou ja, laat maar gaan, doorrijden. Maar zo zie je maar, je krijgt altijd van dat soort situaties in de hand. Het is niet altijd dank voor dank, het is soms dank voor dank. En toch ontslaat mij dat niet om mezelf te beheersen en te denken van jongens, laat maar gaan. Het ontslaat mij niet van goed te doen. Het advies wat ik jou wil geven, de raad die ik mezelf wil geven is, laat God jouw raadgever zijn. Leg zijn raad niet naast je neer. Op school, op het werk, in je eigen leven, in de thuissituatie, in de familie, op het voetbalplein, waar je ook bent. Gods raad is aanwezig en we kunnen het raadplegen. Maar ik moet het wel doen. Kijk tot slot in Esther hoofdstuk 10 vers 3. Laatste vers van het boek Esther. Ik vind het een heel mooi vers. Er staat, want de Jood Mordekai was de eerste na koning Ahasveros. Hij was in aanzien bij de Joden en bemind bij de menigte van zijn broederen. Want, als er een woordje want komt of zo, omdat, en dan weet je het, hè? Want hij zocht het goede voor zijn volk en sprak tot heil van al zijn volksgenoten. Wat een voorbeeld, hè? Hij zocht het goede voor zijn volk. en sprak tot heil van al zijn volksgenoten. Mijn uitdaging is dat, zoek het beste in de ander, in jezelf. Zoek het beste in elkaar. Laten we samen elke dag God prijzen voor zijn almacht. En ik vind dat het altijd eenvoudig hoor. Ik heb met mijn eigen vrouw, mevrouw en ik, en dan ben je zo dicht bij elkaar. En dan nog het goede zoeken in elkaar en niet het positieve intentie zoeken. Het is zo lastig en zo moeilijk voor ons. En toch is dat het voorbeeld dat God ons geeft. Zoek het goede in elkaar. God prijzen elke dag voor zijn almacht. Hij is onze God en hij geeft ons de kracht om de juiste keuze te maken. En die keuzes zijn niet altijd makkelijk. En ik weet in mijn eigen leven, de ene dag kan ik het wel dragen, de andere dag kan ik het niet dragen. De ene dag wil ik eigenlijk alles wat onder mijn hoofd zit eraf snijden en weggooien. Maar ja, mijn hoofd alleen kan niet doorlopen. En de andere dag voel ik me iets beter. Dat ervaren we allemaal in ons leven. We zitten soms allemaal in situaties waarin we niet willen zitten. En toch is God degene die alle eer toekomt. Mijn uitdaging aan jou is, goed en kwaad zijn geen loze begrippen. Wees serieus met God en wees serieus met jezelf. Hij zal je altijd helpen in jouw keuzes. Vraag raad aan onze schepper. En soms duurt het langer dan een dag. En soms duurt het langer dan een maand. Soms duurt het langer dan een jaar. Toch zijn zijn keuzes zijn de juiste. En zijn raad is goed. Ik moet mezelf aanpassen. En niet God. Amen.
Amen.